In samenwerking met Omroep Tilburg is dit de eerste podcast van Blauwe Maan Tilburg. Mijn naam is Nicole Akkermans, hulpverlener bij Blauwe Maan. Blauwe Maan biedt professionele hulp als jij of iemand uit jouw omgeving te maken heeft gehad met onvrijwillige seks, seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. We staan voor je klaar als je zelf slachtoffer bent, maar ook wanneer je als ouder of partner hulp nodig hebt. We zijn er om je te ondersteunen en je vragen te beantwoorden. Blauwe Maan krijgt subsidie van verschillende gemeentes. Blauwe Maan geeft gratis hulp, je hebt geen doorverwijzing nodig, is er voor vrouwen en mannen, heeft geen wachtlijst en biedt persoonlijke hulp die volledig aansluit op jouw vraag. Vandaag het onderwerp seksueel misbruik in de familie. Seksueel misbruik is steeds meer bespreekbaar in de maatschappij. Seksueel misbruik in de familie nog steeds niet. Ik ga in gesprek met Suzanne van Boekhout, hulpverlener bij Blauwe Maan, en met een cliënt van Blauwe Maan. Suzanne, waarom dit thema seksueel misbruik binnen de familie?
Nou ja, ik vind het ten eerste een hartstikke goed thema dat dit nou vandaag hier in deze podcast bespreekbaar gemaakt wordt.
Ja.
Want het is wel zo, als we het hebben over seksueel misbruik, dan denken toch veel mensen nog steeds aan die enge man die uit de bosjes springt, die een vrouw grijpt en haar dan verkracht.
Precies.
Ja, terwijl dit juist iets is wat eigenlijk bijna niet voorkomt in vergelijking met seksueel misbruik binnen de familie. Ja, en seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag gebeurt in de meeste gevallen door een bekende. En heel vaak, of in veel gevallen, is die bekende ook iemand uit de familie. Dus vandaar dat dit gewoon een belangrijk thema is.
Ja, zeker. En hoe vaak komt dat misbruik voor in de familie? Hebben jullie een percentage van cliënten, bijvoorbeeld bij Blauwe Maan?
Ja, ik heb geen landelijke cijfers, ik zo weet.
Okay.
Wel hebben wij gekeken bij Blauwe Maan in ons cliëntenbestand. Hè, en hebben naar de cijfers gekeken. En als we daarnaar kijken, dan kunnen we daaruit opmaken dat 50% van alle cliënten die bij ons komen te maken hebben gehad met seksueel misbruik binnen de familie.
Ja, dat is dus echt de helft van de cliënten.
Ja, is echt de helft. Ja. En dan die andere 50% is niet een onbekende of zo, hè?
Nee.
Dat is dan ook vaak een bekende, maar dan niet in de familie. Maar echt 50% binnen de familie.
Zo. En hoe komt het dat het zo vaak in de familie gebeurt?
Ja, dat is een goede vraag. Maar dat komt, er zijn verschillende factoren die daar een rol in spelen natuurlijk. Ja. Het komt omdat jonge kinderen fysiek en emotioneel erg afhankelijk zijn van hun opvoeders. En daarmee dus ook extra kwetsbaar zijn.
Ja, natuurlijk.
Ja. Je ziet ook vaak dat een slachtoffer een bepaald loyaliteitsgevoel heeft naar de dader. En dat kan ook heel verwarrend zijn voor een slachtoffer. Het slachtoffer heeft meestal geen idee wat goed of fout is.
Nee.
En een dader kan makkelijk op een kind inpraten dat wat hij of zij doet juist goed is en heel speciaal is. En het is, een dader kan zeggen, het is ons geheimpje. Nou, er wordt vaak ook gebruik gemaakt van dreigementen vanuit de dader naar het slachtoffer. Ja, ja. Als je dit tegen papa of mama vertelt, dan zul je ze nooit meer zien. Of dan doen we jou wat aan. En dat is natuurlijk hartstikke naar. En als klein kind wil je ook niet dat je
precies, je
het vertelt en de familie breekt uit elkaar. Hè? Dus er spelen heel veel factoren een rol daarin.
Ja, precies. En waarom is dit zo'n ingewikkeld probleem voor veel slachtoffers?
Het probleem is eigenlijk wat we nu vandaag al bespreken. Het is in de familie.
Ja.
Dus zoals ik net ook al zei, als je jong bent, dan heb je ook een soort verantwoordelijkheidsgevoel naar je familie. Want als je het dan vertelt, betekent het dus dat je misschien wel een scheiding op je geweten hebt. Of ruzie in de familie, en dat wil je niet.
Ja, dat verandert dan heel veel natuurlijk, als je zoiets bekend maakt.
Ja, precies. En er zit ook natuurlijk heel veel schaamte en schuld op. Van, misschien is het wel mijn eigen schuld dat dit gebeurt. Ja. En een heel groot taboe.
Eigen schuld, dat krijgen ze ook vaak, dat ze dat denken, van het is mijn schuld?
Absoluut, want het kan zo zijn, je hoort wel eens van de dader geeft het slachtoffer iets als een soort van beloning voor zijn gedrag.
Ja,
en als je dat dan aanneemt, als slachtoffer, dan kan je dus gaan denken, nou, ik heb dat wel aangenomen. Dus het zal wel mijn schuld zijn, dus ik mag hier eigenlijk ook niks over zeggen. Nou ja, goed, mijn cliënt die er vandaag ook bij is, die zal daar zo meteen ook wat verder op ingaan en vertellen uit zijn eigen ervaring.
Wat kunnen we doen als burger of professional? Heb je misschien tips voor de luisteraars?
Ja, die heb ik zeker. Ik denk dat het met name erg belangrijk is dat we allemaal in de samenleving, dat we er ons bewust van zijn dat dit gewoon een enorm probleem is. En dat het gewoon zo vaak gebeurt ook. En het is niet altijd die enge man uit de bosjes, maar de dader is vaak de man of de vrouw van wie je het eigenlijk nooit zou verwachten. En daarnaast ben ik natuurlijk heel blij dat het thema seksueel misbruik steeds meer bespreekbaar gemaakt wordt. Doordat het zo uitvoerig besproken wordt in de media. Maar zoals jij ook zei, het thema misbruik binnen de familie ligt toch nog een groter taboe op. En ik hoop echt dat we dat uit die taboesfeer kunnen trekken.
Ja, dat hoop ik ook.
Maar daar iedereen moet daar wel zijn of haar steentje aan bijdragen. En ben je er gewoon bewust van en maak het bespreekbaar. En
ook dat is vooral belangrijk, bespreekbaar maken.
Ja, echt. Ook voor professionals inderdaad. Ja. Horen we toch vaak van cliënten terug van dan bespreek ik het bij een psycholoog. Of dan kom ik ermee, maar dan wordt er niet ingegaan op het misbruik zelf. Maar meer op de problematiek.
Komen ze niet tot de kern dan van het probleem?
Ja, dat hoor ik toch vaker terug. En dat is zonde, want daar gaat het hem nou juist om. Het bespreekbaar maken. Het erover, ook voor de slachtoffers, het gevoel krijgen, ik mag erover praten.
Ja,
zo belangrijk.
Ja.
Want als daar omheen wordt gedraaid door een professional, dan krijg je natuurlijk heel erg het gevoel van, dat zal al niet belangrijk genoeg zijn, laat het maar liggen. Dan ga ik er ook nooit meer over praten.
En blijft het in het taboesfeer, hè?
Ja, absoluut. Dus dat is vooral een tip. Ja. En ben alert op je omgeving. Ben alert op de signalen. En durf er inderdaad naar te vragen. En als je het zelf heel moeilijk vindt om het erover te hebben.
Ja.
En dat kan natuurlijk, ga dan op zoek naar iemand die het er wel over kan hebben. En kijk naar iemand die wel de juiste hulp kan bieden in dat geval. Maar zorg dat een slachtoffer gewoon nooit alleen komt te staan.
Dan wil ik overgaan naar de cliënt van Blauwe Maan. Welkom.
Hallo.
Hoe oud was jij toen het misbruik begon?
Zolang ik me kan herinneren was ik een jaar of 6, 7 toen het begon.
Heel jong.
Heel jong en eigenlijk misschien nog heel onschuldig toen.
Ja, zeker. Hey, en hoe oud ben je nu?
Ik ben nu boven de 60.
Oké.
Ja.
En wie heeft het misbruik gepleegd? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, ik heb een aantal nare ervaringen binnen het gezin bij ons.
Ja.
Maar de persoon waarbij het langst heeft geduurd, was een oom van me die bij ons na een ziekte in huis is komen wonen. En het heeft geduurd tot rond mijn, ik schat zo'n beetje tot rond mijn 16e. Ik werd ook door hem meegenomen naar vrienden van hem in zijn geboorteplaats.
Zo.
Waar het ook plaatsvond, zeg maar.
Dus het gebeurde niet echt alleen in huis, waar je woonde, maar hij nam je ook mee op andere plekken.
Hij nam me ook mee naar vrienden van hem, ja.
En dat waren dan ook daders, die vrienden van hem?
Ja, het waren ook daders.
Als je het in die termen,
Ja.
En met welke problematiek heb of had jij te maken als gevolg van het misbruik?
Ja, je kunt misschien beter vragen dat van welke problematiek ik geen last heb gehad. Maar er zijn nogal wat zaken. Het aangaan van vriendschappen bijvoorbeeld is heel erg moeilijk voor mij geweest. Ik heb slechts één jeugdvriend gehad toen ik jong was. Altijd alleen zijn, vaak ziek, allerlei medische klachten. Ik liep al op jonge leeftijd rond met een doosje pijnstillers altijd bij me.
Zo.
Voor als ik ergens een pijntje voelde, zeg maar.
Dus echt lichamelijke klachten ook enorm. Ja.
Ja. Vaak hoofdpijn, onverklaarbare pijnen.
Ja.
Vaak thuis uit school, dus ook ziek of niet mee kunnen komen op school. Ik had weinig vertrouwen in andere mensen. Ik was bang voor dieren, bang voor donker, bang voor water.
Heel eenzaam lijkt me ook.
Ja, het was een eenzame periode, zeg maar. En ik trok me ja, meestal terug op mijn kamer.
Ja.
Met mijn boeken en platen en autootjes.
Ja.
En ja, ik argwanend naar andere mensen was ik. En je was ook een prooi voor pesterijen en ander misbruik, zeg maar. Ik heb er nog steeds last van complexe PTSS. Met enkele persoonlijkheidsstoornissen. En daar heb ik nu nog last van.
Ja, dus je kunt wel zeggen dat het altijd een rode draad door je leven is gebleven.
Ja.
Altijd last van gehad, hè?
Ja, zeker. Ja, klopt.
En wat maakt het voor jou een ingewikkeld probleem?
Met ingewikkeld probleem bedoel je, denk ik, praten erover. En dat was zeker ingewikkeld voor mij, omdat het een oom betrof. Waar ik eigenlijk ook naar opkeek. Ik ben ook vernoemd naar hem. En dat was in die tijd erg belangrijk.
Inderdaad.
Dat iemand naar jou vernoemd werd. Het was sowieso moeilijk om daar iets van te zeggen. Ik was loyaal naar hem toe. Hoe raar dat misschien ook klinkt. En in mijn onwetendheid dacht ik echt dat hetgeen ik deed, zeg maar, dat dat bijdroeg aan zijn herstel. Want hij zei van, als je dat bij me doet, dan heeft de dokter gezegd, dan kan ik misschien weer beter worden.
Dus echt misbruik maken van die loyaliteit.
Ja.
Huh? Dus, die jij had.
Ja, dus en toen dacht ik van, nou, misschien als ik dat doe, zeg maar, dan draag ik ertoe bij dat hij beter wordt. En dat was ook een vorm van trots dan natuurlijk. Ja. Daarbij, en Suzanne heeft dat net ook al gezegd, kreeg ik van hem geld betaald om snoep van te kopen.
Ja.
Dus daar lag het ook ingewikkeld.
Ja.
En later wordt het nog ingewikkelder, omdat hij dan meer wil. En hij gebruikt dan geweld om zijn zin te krijgen.
Ja.
En hij begint met bedreigen. En hij zou me verzuipen als ik maar iets zou zeggen. Hij nam ook regelmatig mee naar diepe waterputten. Ja. Waar hij me zou in verzuipen als ik zou praten. Dus ik mocht niets tegen iemand zeggen.
Hmm.
En ingewikkeld vind ik ook dat ik na de dood van mijn oudste broer heb gehoord dat ook hij vroeger door diezelfde oom is misbruikt. En ik had dit graag eerder geweten, want dan had ik misschien een bondgenoot gehad. En misschien hadden we dan wel iets kunnen doen, ik weet het niet.
Ja, een lotgenoot, iemand om dat te delen eigenlijk.
Ja,
ja,
precies.
Hoe heeft Blauwe Maan jou kunnen helpen?
Het heeft lang geduurd voordat ik erover ben gaan praten. Maar door bepaalde triggers kwam ik in een situatie terecht dat ik niet meer kon functioneren. En ik liep helemaal vast. Ik zat echt op een doodspoor. En ik ben tijdens een gesprek met een psycholoog, heb ik gemeld dat ik het vreemd vond dat hij niet tot de kern van de zaak was gekomen.
Ja, daar hebben we het eerder over gehad, hè, Suzanne?
Want dus daar komt het dan
dat is
uit.
Vaak een probleem.
En dat klopt ook, want het gaat er meer omheen. Dus waar het over gaat, dat wordt niet besproken. En juist omdat ik ook een mannelijke psycholoog had gevraagd, ik denk, nou, ligt misschien de...
Waarom had je een mannelijke psycholoog gevraagd?
Nou, omdat het dan wellicht iets makkelijker zou zijn om erover te praten.
Oké. Okay.
Maar dat was dus niet zo.
Nee.
En hij gaf wel aan dat het misschien beter zou zijn om dan met Blauwe Maan contact op te nemen. Omdat je daar wel je verhaal zou kunnen doen.
Ja.
En ik heb dit gedaan en dankzij Blauwe Maan is het wel meer bespreekbaar kunnen worden.
Ja, ja, precies.
En sorry dat ik onderbreek, maar dan heb ik nog even een korte vraag. Dat er omheen werd gedraaid door die psycholoog.
Ja.
Zorgde dat er dan voor dat je minder graag wilde praten over jouw misbruikervaring? Of wat deed dat met jou?
Nou, ik denk juist dat ik er graag over had willen praten.
Yeah.
Omdat het dan, dat die last dan van de last niet helemaal van de schouders, maar dat je het dan deelt met iemand, zeg maar.
Maar je miste het.
Ik miste het wel, ja.
Okay.
Ja. En om aan te geven, het ging ook vaak dat hij zijn beeldscherm omdraaide naar mij toe en liet zien van, kijk, ik mag nog zoveel tijd aan je besteden. En dat nodigt niet uit om te praten, zeg maar.
Nee.
Hoe kunnen we als maatschappij alert zijn en preventief te werk gaan? Heb jij nog tips?
Nou, als ik naar mezelf kijk, dus het is mijn mening in dit geval. Ik denk dat wanneer je als maatschappij aandacht hebt voor kinderen die altijd alleen zijn, die gepest worden, die geen vriendjes of vriendinnetjes hebben om mee te spelen of wat dan ook.
Ja.
Misschien kun je daar voorzichtig iets mee proberen aan te gaan, een gesprek.
Okay.
Maar niet alleen kinderen, maar ook volwassenen die alleen zijn en weinig sociale contacten hebben. En als vertrouwenspersoon bij een organisatie of bij een bedrijf moet het toch ook opvallen dat die werknemer nooit op een op een personeelsavond komt of dat hij nooit bij een leuke activiteit is of zo, dat hij altijd maar alleen staat, maar ook pesten op de werkvloer.
Ja.
En ik, ja, het is mijn mening in dit geval, maar het is ook mijn ervaring ermee.
Ja.
En ja, wellicht dat zo'n vertrouwenspersoon dan toch een gesprek aan kan gaan en dat er wat meer naar boven komt, zeg maar. Wat,
ja, dat snap
ja,
ik.
Wat de problematiek werkelijk is.
Ja.
Dus signalen opvangen en alert blijven. Ja.
Ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste tips voor zowel de ja, maatschappij als ook de professionals. Hè. Suzanne, je hebt dat ook al aangegeven.
Ja.
Wees gewoon alert en ja, kijk naar signalen eigenlijk.
Ja. Want dit is ook wat jij nodig had eigenlijk op dat moment. Dat iemand... Ja. Je viel eigenlijk op door je gedrag, maar dat er dan ook iemand was die daar iets mee deed.
Ja,
die
daar... achteraf krijg ik wel te horen, zeg maar, dat, dat een aantal dingen die ik gedaan heb of doe, dat die verklaarbaar zijn.
Ja.
Maar goed, dat had van tevoren moeten werken natuurlijk. Maar goed, niet iedereen is ter zake kundig. En...
Nee.
En hadden ze het vroeger, als toen jij kind was en dat meemaakte, wat hadden ze aan jou kunnen zien?
Daar wil ik liever geen antwoord op geven als je het niet erg vindt.
Nee, tuurlijk. Tuurlijk.
Maar het zou zichtbaar geweest kunnen zijn.
Ja, precies.
En daar had gewoon alert op gereageerd kunnen worden.
Ja.
Ja.
En dat is...
Ja. Sorry.
Nee, dat geeft
niks. Ligt erg gevoelig.
Dat snap ik. Ja. Dat snap ik. Ik wil jullie beiden bedanken voor de mooie tips.
Graag gedaan.
Ja.
En bij deze wil ik de podcast afsluiten. Mocht je slachtoffer zijn van seksueel misbruik, weet dat er mensen zijn die je kunnen helpen. Je staat er niet alleen voor. Heb je vragen of ben je op zoek naar hulp? Kijk dan eventjes op www.blauwemaan.nl.